Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Welkom, wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Wat was dit?
Ik dacht eerst weer huilende wolven, maar toen hoorde ik iets Spaans, como estai of zo.
Ja, dat is volgens mij erin geslopen. Het is zoals een componist uit Wales, Simon Thorne, in 2009, in een 75 minuten durend muziekstuk, denkt hoe Neandertalers hebben gezongen.
Okay.
En dat is, er zit een wetenschappelijk tintje aan, omdat Stephen Mithen, Engelse archeoloog, theorie heeft over de singing Neandertals. Maar dat komt zo wel.
En 75 minuten lang van dit soort impressionistische klanken eigenlijk.
Het gaat alle kanten op. Het is de uitbeelding van een landschap in een nieuwe taal zonder betekenis.
Okay.
Maar wel met inhoud.
Okay. Nou, we gaan het vandaag hebben over Neandertalers. Over wie ze waren, waar ze zijn gebleven. Maar voordat we het over Neandertalers gaan hebben, gaan we het eerst hebben over wat ons is opgevallen deze week.
Een ander landschap, ja. Geen uitgebeeld landschap, maar iets wat op tv te zien is. Nou, dit weekend begint natuurlijk weer de Ronde van Frankrijk. Maar de Ronde van Vlaanderen is wetenschappelijk heel interessant. Onze collega Wim Keuler heeft daar net een nieuwsbericht over geschreven. Namelijk dat aan de beelden van de Ronde van Vlaanderen te zien is dat het steeds vroeger lente wordt.
En dan is het steeds vroeger lente in Vlaanderen door...
In de ogen van de... Dan, ja, doordat... het is altijd de eerste week van april, hè, die Ronde van Vlaanderen. En ze gaan altijd niet helemaal hetzelfde parcours doen, maar ze hebben een paar van die kasseienbergen, zoals, wat is het, de Eikenberg en de Kware Mond. Zeg ik dat goed, Hendrik? Jij bent meer
ik weet
een,
niks van okay. Wielrennen.
Kware Mond.
Iets dergelijks. En die gaan ze altijd op. En het leuke is, daar groeien natuurlijk allemaal bomen op. Berken, beuken, noem maar op. En ze konden dus door steeds sinds 1981 eigenlijk die tv-beelden te vergelijken zien dat bepaalde soorten 2 tot 3 dagen... en ik geloof dat magnolia zelfs 5 dagen eerder zijn gaan bloeien over de afgelopen decennia.
Je ziet eigenlijk de vervroeging van de natuur, zie je gewoon op je televisiescherm als je wielrennen aan het kijken bent en je zou je alle rondes van de jaren daarvoor kunnen herinneren, dan zie je de vervroeging gewoon optreden eigenlijk.
Ja, dus, en dat is allemaal decor natuurlijk. Het is niet dat er bewust op die bomen is gefilmd, maar ja, je moet toch rond al die wielrenpakjes ook wat landschap meenemen.
Het komt wel heel dichtbij nu.
Ja, maar ik ben wel heel benieuwd hoe dat is met de Tour de France, als je dat allemaal zou gaan vergelijken. Dat is natuurlijk ook steeds weer een ander gebied, maar er zijn best wel terugkerende etappes. In hoeverre dat dan ook een wereldwijd fenomeen is. Want die onderzoekers die zeggen ook van ja, eigenlijk zou je ook naar andere sporttoernooien, niet naar het WK of zo, want dan zie je alleen maar gras.
Ja, dat is steeds ergens anders.
Ja, dat is ook nog zo. Maar noem eens wat, een terugkerend popfestival of zo. Als je dat een beetje in de natuur hebt.
Ja, dingen die je op dezelfde plek steeds elk jaar herhalen, dan heb je daar in dat archiefbeeld heb je misschien een hele rijke bron aan gegevens die je anders niet zou hebben. Want niemand heeft natuurlijk
Nee.
Het doet me denken aan een obesitasonderzoek van een jaar of volgens mij wel 5 jaar geleden. Waarbij ze op oude films en foto's hebben gekeken hoe dik mensen eigenlijk waren die gewoon op straat liepen.
Nou, dat zou je ook naar toeschouwers van de Ronde van Vlaanderen kunnen kijken. Is allemaal nog weer secundair onderzoek wat eruit te halen.
Zeker als iemand steeds op dezelfde plek staat. Ja. En het leuke vind ik er ook van is dat het de onwaarschijnlijke overlap tussen wielrenliefhebbers en natuurliefhebbers hier eigenlijk gevonden wordt.
Nou, ik moet je zeggen, ik keek dit jaar ook voor het eerst naar de Giro en ik dacht, wat is wielrennen eigenlijk leuk? Want je had prachtig Italiaans landschap. En ik als geoloog ging meteen leuk naar de bergen kijken. Maar eigenlijk is wielrennen een sport bij uitstek voor natuurliefhebbers.
Ja, houdt u van natuur? Kijk naar de Tour. Nou, wie ook van natuur hielden?
Dat waren de Neandertalers.
Natuurlijk.
Ook van wielrennen? Gek
op de natuur. De stad was niks voor hen.
De Neandertalers zijn het onderwerp van deze aflevering. En ik dacht, misschien is het goed om allereerst even te zeggen wat Neandertalers niet waren. Om even één groot misverstand uit de weg te ruimen. Ja.
Nou, ze zijn heel veel niet, maar ze zijn vooral... wat bedoel je eigenlijk?
Ja, ik dacht, ik vul hem zelf in, maar ik vond het wel leuk dat jij nu gaat nadenken. Maar ik dacht, Neandertalers zijn niet onze voorouders. Want vaak wordt Neandertaler als een soort oermens, als een soort voorloper van de moderne mens gezien. Ik dacht, dat misverstand halen we gelijk weg. Het waren tijdgenoten van onze
Het waren parallelle mensachtigen die, en dat is de clue van dit verhaal, ook een beetje eigenlijk gelijkwaardig waren in vrijwel alle dingen.
Ja.
En we stammen met z'n allen af van homo heidelbergensis en homo erectus. En dan hebben we het over 500.000 jaar geleden ongeveer. En de Neandertaler die zit in de orde van 200.000 jaar geleden tot 40.000 jaar geleden.
Ja, dus de Neandertaler was tijdgenoot, want onze voorouders leefden toen ook. En inderdaad, waar we deze aflevering over gaan hebben, de gelijkwaardigheid van mensen en Neandertaler eigenlijk.
Ja, want de grap die we nu aan het begin net maakten van, Neandertalers hielden ook heel veel van natuur. Dat is eigenlijk al het cliché. Dat het een brute botterik is die met een knuppel
Natuurminnaars zijn tegenwoordig toch juist hele zachtaardige, lieve mensen. Dus,
het is echt,
niet met een knuppel door het bos tegenwoordig, als ik even een boswandeling ga maken.
Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Nou, misschien was het wel een heel subtiel grapje dan. En het cliché is dus de bruut.
Ja, en we kunnen hem allemaal voor ons zien. Met die wenkbrauwboog. En vaak wordt hij dan ook een beetje afgebeeld, een beetje gebocheld. Ja. Het traditionele beeld.
Ja, heel klein, gedrongen. Ja.
Maar we kunnen ook naar de Neandertaler luisteren. Want we hoorden net al een interpretatie van Neandertaler gezang. Maar er zijn meerdere mensen die zich gebogen hebben over de vraag van hoe zouden ze nou klinken?
Ja, want we hebben net de Neandertaler uit 2009 gehoord. Altijd heel goed om erbij te zeggen, omdat het beeld van de Neandertaler enorm verandert. En we kunnen nu een stukje uit 1981 van een beroemde film, The Quest for Fire. Heel serieus geprobeerd om zich in te leven in de Neandertalers. Die spelen de hoofdrol. En dan klinken ze zo.
Ja. Het is net alsof ik in een dierentuin naar de chimpansee zat te kijken.
Ja, dat was dan, eentje liet dan een steen op het hoofd van de ander vallen en dan
hoorde je
dit.
Ja.
De enige die nog normaal lacht is een soort mensachtige. Of de homo sapiens, die hebben ze dan gevangen. Dat is dan het verhaal van die Quest for Fire. Het verhaal doet er niet zoveel toe. Het is een ontzettend serieus geprobeerde film waar Desmond Morris nog aan meegewerkt heeft. Anthony Burgess, de taalkundige en de auteur van romans, die heeft een taal ontwikkeld. Blijkt dan weer een soort Indo-Europese taal te zijn die maar 5000 jaar oud is. Dus het is heel bizar. Maar toen was het van, we hebben het serieus geprobeerd. En dat kan je nu horen. En dan moet je weten, Atra is vuur.
Atra, do! Do, Atra. Ben je graag, do, Atra, do.
Dat is uit dezelfde film.
Ja, dat is uit dezelfde film.
Maar het is eigenlijk een beetje een kruising tussen wie wel de Star Trek kijkt. Die kent de Klingons wel, maar een beetje met die agressie ligt een beetje in het stemgebruik. En dan een combinatie tussen een Klingon en een chimpansee eigenlijk.
Ja, dat is het eigenlijk. En er zijn ook hele serieuze pogingen. Een taalcoach voor acteurs, een hele bekende in Engeland dan, Patsy Rodenberg. Die heeft in een BBC-documentaire van een paar jaar geleden, hebben ze het helemaal uitgelegd van, die schedel is zo en dan de ademsappel zit zo en stemvorming en ook de borst natuurlijk ook heel. Een grote neus hebben die Neandertalers, nasaal geluid en dan wordt het dit.
Let's just add a bit of nasal now.
1, 2, 3.
Now the other thing that would be happening, which would actually increase that quality is a very heavy skull that seems to pull down into the throat there. Now, add to that the fact that they had a fantastic chest, which is a support system of breath, which can produce enormous chest resonance and tremendous power. So I imagine that they wouldn't have subtle sounds. It would be loud, very loud, or very, very loud. And we can try and get that by... I'm now going to engage Elliot by push into me. This is actually getting him right into his body. Now speak.
One, two, three!
Now let's make a sound. Just let's make a huge R. And again.
Het is echt een soort irritante kinderfilm, dit.
Het is een beetje een griezelig mannetje, ja, zie ik voor.
Zelfs als mensen hun best doen, dan is het een totale weirdo, die Neandertaler.
Maar waarom willen we eigenlijk weten hoe die klonk?
Nou, omdat tegenwoordig wordt alles onderzocht natuurlijk. En er is een hele discussie over of die gesproken heeft of niet. En er is, of die taal heeft gehad. En ja, het is heel moeilijk te bewijzen dat ze taal hebben gehad.
Nou, als hij zo'n stem had als net, dan zou ik gewoon zelf gezwegen hebben als ik zo klonk.
One, two, three.
Ja, maar het is zelfs deze taalcoach, die heeft het ook heel erg over haar verbeelding. This is what I imagine with the large chest. Dus het is natuurlijk niet super wetenschappelijk onderbouwd.
Nee.
Dit is een soort gedachte-experiment.
Ja. En het is, je ziet dan de cultuur waarin we leven, hoe er over de Neandertalen wordt gedacht, nog altijd weerspiegeld in die... In die klank.
Want wat me opviel is dat deze acteur is eerst nog woorden aan het zeggen, maar die stemcoach wil vooral dat hij ra gaat zeggen.
Ik denk dan zelf, dan kan je ook zien hoe oud die vrouw is. Die is opgegroeid met dat totale clichébeeld van de Neandertalen. En dat is eigenlijk pas de laatste 10, 15 jaar begint dat een beetje te veranderen. Want het is nog steeds, Neandertalen staat nog steeds gelijk aan een enorme botterik en een...
Maar waar komt dat vandaan dat we toch... Neandertaler is bijna een scheldwoord als je het gebruikt. Dan gebruik je het wat voor een ploert, voor een lomperik.
Ja, en dat heeft gewoon een heel slecht gesternte gehad. Want de eerste keer dat er echt botten werden gevonden... en dat ze dachten, hé, dit zou wel eens toch echt een ander soort mens zijn geweest... was, surprise, in het Neandertaal in Duitsland. Daar is die naar genoemd. En eerst dachten ze nog dat het een door TBC aangetaste Kozak was, die daar gevlucht was in die grot, dus uit de Napoleontische oorlog. Maar ja, meer onderzoek bleek toch echt dat hij er heel anders uitzag.
Dat was een schedelstuk, toch? Dat ze
een
vonden of
schedelstuk en nog wat botten ook.
Ja. En welk jaar was dat?
1856. Ja. Ja. 3 jaar voor de publicatie van Darwin's boek over de evolutie.
Ja, dus dat is wel goed om je te realiseren. Is dat die oude mensachtige worden eigenlijk gevonden voordat de evolutietheorie echt tot wasdom komt.
Ja, en in een tijd dat iedereen die niet christen of blank was sowieso niet meetelde in het westelijke denken. Ja. Dus dat kon niet goed gaan natuurlijk. Ook nog omdat hij er heel gespierd, sterk, stevig uitzag. Het makkelijkste is dat om te onthouden hoe hij eruit zag. Die stemcoach zei het al een beetje. Brede borst. Hij een groot hoofd. En als je het verschil tussen soccer en voetbal voor ogen houdt, dus rugby en voetbal, dan is de moderne mens, dat zijn wij, is een voetballer. Kan heel goed hardlopen. Heeft een rond hoofd, net als de voetbal. En de Neandertaler is de rugbyspeler. Dan komt het aan op geweld, op kracht, op spierkracht. Van die brede schouders, grote, stevige kerels. En een hoofd als een rugbybal. Ja, het is echt waar.
Want die schedel, die stulpt een beetje uit naar achter.
Ja. Wat het grote verschil tussen Neandertalers, wat onmiddellijk opvalt als je hem in echt zou zien, is dat bij ons gaat het boven onze wenkbrauwen nog een heel stuk door omhoog. En dan gaat het heel mooi rond zo naar achter. Tot je dan weer met een mooi rondje...
Het is ook weer een esthetisch oordeel. Hij gaat heel mooi rond naar achter. Ja. Dat vonden die Neandertalers misschien wel verschrikkelijk.
Ja, vrij lelijk, denk ik. En Neandertaler heeft hele grote wenkbrauwbogen. Die heeft er 2, over iedere wenkbrauw 1. De Homo erectus, waar we allemaal van afstammen, die had 1 grote boog.
Dus monobrauw.
Dus als je een schedel vindt op straat, even kijken hoe die boog zit. En dan weet je, is het een Neandertaler. Of waar je het ook aan kan onderscheiden, is de grootte van de schedel. De schedel waar de hersenen in zitten, dus echt de pan. Die is bij de Neandertaler zelfs groter dan van de moderne mens.
Meer inhoud.
Meer inhoud, dus grotere hersenen. Dit is ook... Dat is namelijk heel gek natuurlijk, omdat hij altijd zo dom werd gevonden. Dat is ook, wordt ook wel genoemd, de enige keer in de geschiedenis van de biologie, dat meer hersenen niet betekent dat iemand slimmer is. Natuurlijk,
ja, maar ja,
niet.
Dat is dan nu weer de interpretatie dat hij niet slimmer was. Maar dat weten we helemaal niet zeker.
Maar is het inderdaad een tijdseffect? Heeft het gewoon zo lang geduurd omdat we, dat we als mensen sowieso de neiging hebben onszelf goed en superieur te vinden aan andere dieren?
Nou, ik zal zo komen we nog wel op wat ontdekkingen die dat echt hebben omdoen slaan. Maar wat heel belangrijk is, is de vondst van het meest complete Neandertal skelet wat er eigenlijk is in 1908. De oude man wordt die genoemd, van La Chapelle aux Saints. Dat speelt zich allemaal in Frankrijk af.
Ja, want heel eventjes tussendoor het verspreidingsgebied. Je noemt net al het Neandertal in Duitsland en nu noem je Frankrijk.
Westelijk Eurazië wordt kun je noemen. Okay. Het kerngebied was eigenlijk waar de meeste dingen gevonden zijn is Frankrijk en Spanje. Dan heb je grote stukken van Duitsland. En dan gaat het zo door naar het oosten tot in Oezbekistan toe, volgens mij.
Ja, dus inderdaad wel ook het gebied waar ook de Homo sapiens leefden. Gewoon.
Nou, in het begin niet, want dat is ook wel even goed om te vertellen. Het is zeg maar de Europese variant van Homo heidelbergensis, om het zo te noemen. En wij stammen af van de Afrikaanse variant van Homo heidelbergensis. Want de Homo sapiens, die komt rond, ja, daar wordt verschillend over gedacht, maar die is rond 100.000 jaar in het Midden-Oosten. In Israël vooral hebben ze veel gevonden. Neandertaler is daar dan ook. Dat is het groot punt van contact. Maar komt pas in eigenlijk Europa rond 40.000 jaar geleden. 44, dat hangt er een beetje van.
Dus Europa was echt heel lang Neandertaler terrein, terwijl Afrika echt de thuisbasis van de sapiens was.
Ja, ja, dus ze hebben eigenlijk het rijk alleen gehad hier.
En honderdduizenden jaren lang.
Honderdduizenden jaren lang, ja. En die oude man van La Chapelle aux Saints, dat skelet is toen voor 1500 francs naar Parijs verkocht.
Koop je?
Ja, nou, dat was
ja,
veel
in die
geld
tijd is het natuurlijk, ik zeg, dat bedacht ik me gelijk.
Oude Frans, hè, moet je dat zeggen. Ja. En Pierre Boulle, een toenmalige antropoloog, die heeft hem gereconstrueerd. Gebogen rug, kromme benen, gebogen knieën, hoofd vooruit, zoals een chimpansee. En zelfs de teen, die ging naar opzij, zodat hij goed in de bomen kon klimmen. Echt, dat was, als je nu plaatjes ziet van voor de oorlog en misschien wel uit de jaren 50 van Neandertalers, dan is dat allemaal hierop gebaseerd. Echt een sullige man die sleept met zijn voeten, dat je echt denkt, nou, het is geen wonder dat ze verdwenen zijn.
Hoog tijd dat er een beter model komt, zeg maar.
Ja, ja. Natuurlijk. Want de mens die liep natuurlijk rechtop en hield zijn hoofd omhoog.
Precies, het past ook een beetje in het vooruitgangsdenken in de evolutie. Dat klassieke beeld van het wordt allemaal beter en groter en hoger en slimmer.
Ja, dus het moest wel een sufferd zijn, ja, ook, natuurlijk.
Want het was een oude.
Ja, want wat jij nu net vertelde, dat het eigenlijk een zijtak was, dat besef was er helemaal niet, want er bestond alleen maar op één volging. En nu zijn we eraan gewend dat in de wetenschap verschillende mensachtigen naast elkaar leven. Met Homo erectus en Homo heidelbergensis allemaal tegelijk, Neandertaler, alles door elkaar. Maar toen was er gewoon één soort die een soort rechtuit ging. Dus wij waren altijd beter, omdat we daarna kwamen.
Dat zie je toch ook op van die t-shirts, dat sommige mensen eerst zo'n de evolutie van de mens van helemaal krom gebogen naar recht oplopend, en dat we nu allemaal weer langzaam krom buigen achter onze computer. Beetje Neandertaler model.
En die eerste krommerts, dat zijn dus dan vaak de van die afgeleide afbeeldingen van die oude Neandertalers.
Ja, ja, zeker. Ja. Maar als in de jaren 50 is er ook een medicus naar gaan kijken en denk ja, de man heeft artrose, weet je? Hij is een misvormd skelet. Dus er is iets heel anders aan de hand. Die boel was natuurlijk niet helemaal gek, maar die had het volkomen verkeerd begrepen. Dus die teen die naar opzij ging, dat was gewoon een misvorming. En nou, in de jaren 80 werd er nog beter naar gekeken, dat hij hele ernstige verwondingen had. Maar had hij allemaal overleefd? Hij was 50, 60 jaar oud. En waarom hebben ze hem eigenlijk compleet gevonden? Hij was begraven. Dus als je met een andere blik naar die feiten gaat kijken, dan zie je dus een man die waarschijnlijk enorm veel zorg nodig had, die dat niet alleen kon. Dus onderdeel van een sociaal systeem dat voor hem zorgde, begraven is. Eigenlijk heel modern.
En heel veel mededogen dan ook. Dat,
Het interessante is dat het is een andere blik. Het is ook een blik die dus rekening houdt met de omgeving rond deze man. En is eigenlijk zegt hij was eigenlijk best vergevorderd in gedrag. Als je het hebt inderdaad
dus
mededogen.
De wetenschap kijkt er ook anders naar. Weet je, in de jaren 50 wordt er dan medisch naar gekeken. In de jaren 80 wordt er dan meer naar de omgeving gekeken. Maar het heeft allemaal geen invloed eigenlijk op het beeld van de Neandertaler. Want bijvoorbeeld er is in de jaren 80 of in de jaren 90 is er een fluit gevonden ergens in Joegoslavië, uit Neandertaaltijd. Maar ja, dat bleek dan weer drie gaten van een hyena in een bot te zijn. Dus dat was helemaal niet een fluit.
Dan kon je weer makkelijk wegredeneren.
Kon je allemaal wegredeneren. Ja.
Ja, wat je nu beschrijft is dat er zo'n fluit, dat je er op twee manieren naar kan kijken. Dat gebeurde volgens mij heel vaak. Want ik was een boek uit 2012 aan het teruglezen in voorbereiding op deze podcast. How to Think Like a Neanderthal. En het ging over een slachting die bij Lakot, een klif, heeft plaatsgevonden die nu op Jersey ligt. Dat eiland. Toen was het nog geen eiland. Toen lag de Noordzee nog droog. En er lagen allemaal mammoeten en neushoorns onderaan die klif. En het lijkt er sterk op dat Neandertalers die dieren van die klif op hebben gedreven. En zelfs in dat boek werd er, nou ja, dat kun je wel zeggen, dat is best wel complex gedrag. Als je dat voor elkaar krijgt als groepje mensen om van die grote zoogdieren zo'n klif af te jagen. Dan
moet je van tevoren afspreken. Je kan niet zomaar in het wilde weg achter die dieren aanrennen dan.
Dan ben je goed bezig. En zelfs in dat was dan 2012, werd er nog gezegd van ja, deze Neandertalers die hadden behoorlijk veel geluk met wat ze voor elkaar hebben gekregen. Dus zelfs als je dan, weet je, het schreeuwt bijna van hoi, ik ben hier en ik kom best wel wat. En toch kun je het dan nog zo wegredeneren dat het niet zoveel voorstelt.
Ja, want dat vond ik ook net het gekke toen we het over die schedelinhoud hadden. Dat jij eigenlijk zei, Hendrik, van dit was voor het eerst dat er iemand met een grotere, of een soort met een grotere schedelinhoud dan de mens was, die wel dommer was. Maar hoe weten we dat ze minder intelligent waren dan wij? Is dat niet ook gewoon een soort zelfopklopperij?
Ja, natuurlijk. Er zijn eigenlijk twee redenen waarom dat beeld van de Neandertaler gekanteld is sinds 2000. Ten eerste is er het simpele antwoord. Er is gewoon heel veel meer onderzoek. Als je kijkt naar de wetenschappelijke databases, hoeveel onderzoek er wordt gedaan, dan is bijvoorbeeld in 1909 één stuk, één artikel. In 1960 misschien 40. En dat loopt zo heel langzaam op. En dan heb je dus tot de jaren 80 heb je 30, 40 artikelen per jaar. In de jaren 90 komt het over de 100. En na 2000 is het honderden per jaar. Honderden ieder jaar weer. En vorig jaar waren het er 1100. Ik denk dat er in 2017 meer artikelen zijn verschenen over de Neandertaler dan alles wat er voor 2000 is verschenen. Dus er is heel veel kennis. Maar er is ook nog iets anders aan de hand. Want in de tijd dat beeld van de Neandertaler werd gevormd, werd de westerse samenleving als het ideaal beschouwd. En alles wat er van afweek, dat was minder. En ja, de Neandertaler heeft eigenlijk ook geprofiteerd van een soort decolonisatie van de prehistorie. Want precies wat jij net zei, Lucas, over die interpretatie van die vondsten van die klif. Ja, als het dan bij de Neandertalers voorkwam, dan hadden ze enorm geluk. Zou het bij de moderne mens, Cro-Magnon uit de ijstijd zijn gezien. Slimme, verstandige mensen zijn geweest.
Maar er worden toch wel altijd van die, en ik besef dat dat nog uit dat superioriteitsdenken, maar er worden toch altijd dingen aangewezen zoals van, nou ja, mensen maakten kunst. En,
ja. Ja, en dan, daar zitten een paar hele leuke dingen in. Want een van de grote geheime revoluties van de mensheid, dat heeft zich 300.000 jaar geleden afgespeeld. Dat was de invoering of de uitbreiding van een bepaald soort manier van stenen werktuigen bewerken.
Invoeren klinkt als een beleidsbeslissing.
Ja, ja. Toen heeft de regering
handel
eindelijk
in stenen voorwerpen.
De Raad van State lag nog lang dwars. Maar dat wordt wel de eerste Franse revolutie genoemd. Okay. Omdat de oudste dingen die ze gevonden hebben zijn in Frankrijk. In het dorpje Levallois, zo, daar is dat ook naar genoemd. En daarvoor was ook al wel enig verstand nodig om werktuigen te maken. Maar daarvoor was het eigenlijk zo dat je pakte een steen en je sloeg eraf wat je niet nodig had. En dan hield je een soort vuistbijl over en daar kon je dan van alles mee doen. En in die Levallois techniek zijn die afslagen eigenlijk het eigenlijke werktuig. Dus mesjes, kort, lang, allerlei soorten. En dan moet je van tevoren, ja, dat is heel technisch en dat hoeven we nou niet in detail uit te leggen. Maar dan moet je van tevoren heel goed nadenken hoe je dat doet. Kan niet zomaar een beetje tikken en geluk hebben. Dus dat wordt echt als een revolutie gezien. Maar dan, Levallois, 300.000 jaar geleden.
Dat moet wie
wonen daar? Ja, dat
zijn
geweest.
Of de voorouders van
Nederland. Werd nooit benadrukt. Nee. Werd nooit benadrukt. Ook omdat korte tijd daarna het ook in Afrika voorkomt. Ja. En het werd altijd gezien dat het dus vanuit Afrika naar, als je naar de data kijkt,
dan zie je een omgekeerde beweging.
Ja, dat het waarschijnlijk door Neandertalers
is uitgevonden. Dat wij gewoon naaapten, ja. Maar denk je niet dat het ook ermee te maken heeft dat de Neandertalers zijn uitgestorven en dat wij dan onbewust denken, ja, je moet dom zijn om uit te sterven? Ja,
dat is absoluut waar. Omdat wij er zijn, zijn we beter.
Terwijl het gewoon een kwestie van geluk is waarschijnlijk.
Dat, ja, de overwinnaars schrijven de geschiedenis, heet dat in de geschiedschrijving. Na een oorlog is dat ook altijd zo. We hebben altijd terecht gewonnen.
Ja.
En we hebben het dan over intelligentie en dat wordt dan uit die level what dingen uit daaruit geconcludeerd. Maar het is natuurlijk ontzettend moeilijk om te zien of iemand symbolisch en rationeel en conceptueel kan denken. Of het geen dier is in feite. Want over Homo erectus wordt wel eens gezegd van ja, als die je aankijkt, kijk je in de ogen van een roofdier. Ja, niemand weet dat natuurlijk. Dat wordt dan weer.
Dat is ook een beeld.
Dat is ook een beeld natuurlijk. Ja. Maar,
om, ja, maar om het even aan te zetten.
Ja, van chimpansee, die, daar kan je niet mee praten.
Zeg nee.
Maar. En wat dan heel belangrijk is, dat is dan kunst. Omdat dat, zeg maar, per definitie zinloze illustratie is. Of nutteloos in praktische zin.
Het verhoogt niet direct de kans op overleven van dag tot dag. Het maakt niet zoveel uit of je nu een beetje doodelt.
Nee, dus het is een bewijs van conceptueel denken. Dat je dus gedachten hebt die je uitbeeldt. En ja, die Neandertalers hadden dat natuurlijk niet. Dat stond altijd vast. Maar als je daar op een andere manier gaat kijken, dan ook sinds de jaren 2000 wordt er dus in Gibraltar hebben ze een steen gevonden met streepjes erop. Ja, streepjes. Maar waarom zet iemand daar regelmatig streepjes op? Dat heet de hashtag van Gibraltar. Zie je dus ook dat na 2000 gevonden is. Maar er is ook een overgangs, wordt dat dan altijd genoemd, een overgangscultuur van Neandertalers en Homo sapiens. Het was heel lang niet duidelijk van wie het was. Maar de laatste jaren wordt steeds duidelijker dat dat echt van Neandertalers was. Het Châtel Peronia, ook weer in Frankrijk. Zo precies op die grens van uitsterving. En doorboorde dierentanden, die ze dan met een gaatje erin, konden ze dan met een leren veter om zich hangen. Ja,
ik heb wel eens
is toch kunst.
Ik heb wel eens gelezen dat Neandertalers een soort voorliefde hadden voor vogelklauwen en dat soort
Ja, hebben ze ook allemaal dingen. Gevonden.
En die hingen ze ook allemaal om of die stopten ze in hun haar.
Dus dan ga je naar een Neandertaler vindplaats en dan vind je daar opvallend veel afgesneden klauwtjes eigenlijk.
Maar misschien was het wel een soort tandenstoker of zo. Ik bedoel.
Nee, voor een tandenstoker. Dat deden ze trouwens ook.
Ja. Tandenstokers. Maar of dat een bewijs van intelligentie is, daar zijn de geleerden het nog steeds niet over eens.
Nee, maar als je nergens nooit op andere plekken zoveel klauwen vindt en ineens doen een groepje Neandertalers uit een bepaalde tijd dat wel, dat lijkt er toch op alsof dat een soort trend was ook. Van die hadden ineens een fascinatie voor vogelklauwen. En daarvan wordt dus ook inderdaad gezegd dat dat een soort lichaamsversiering, net zoals...
Maar het zou ook een haarborstel kunnen zijn geweest.
Je bent daar naar aan het zoeken, maar de interpretatie is echt dat het sieraden zijn geweest.
Maar als je dat niet wil...
Nee, als je niet wil, dan...
Het is net als met die teen, die kromme tenen, dat je er op verschillende manieren naar kunt kijken. Maar goed, ik neem aan dan... Ik bedoel, ik geloof het ook graag dat het sieraden zijn. Dat is superleuk, maar ik vind het wel altijd... Het blijft ingewikkeld van... Wij zeggen nu met heel veel zekerheid, dat waren sieraden. Maar inderdaad, 50 jaar geleden zeiden we met heel veel zekerheid weer iets anders.
Kinderspeelgoed.
Een vogelslagplaats.
Ja. Maar pas dit jaar is er echte Neandertal kunst volgens alle normen die er zijn. Al kan je daar ook weer... Ik zal dadelijk zeggen hoe je het ook weer negatief kan interpreteren. In grotten in Spanje zijn echte muurtekeningen gevonden. Wat ongeveer de heilige graal van prehistorische kunst is. Dat dus iemand in het donker met een lampje in een grot gaat zitten en daar iets op de muur tekent.
Ja, dat is de allereerste, of misschien wel de tweede aflevering van Onbeaarde Apen hebben we dit genoemd als nieuws.
Zo recent is het. Ja. Ja, dus... Zo oud zijn we al.
Zo lang bestaan we al.
En... Ja, dat was echt een diepe schok. En dat kon niet anders dan door Neandertalers zijn, omdat het 60.000 jaar oud is. En direct daarop kreeg je al, zeg maar, nog de oude stem. Ja, op zich wetenschappelijk ook goed om daar koud water op te gieten. Ja, misschien waren er toch moderne mensen toen in Spanje in die tijd. Weten we nog niet. Kan. Maar dan zie je weer dat alles wat de Neandertalers doen...
De reflex is om het weg te redden.
Ja, en het stelde ook niks voor. Het waren handafdrukken. Het waren geometrische vormen. Er is één dingetje, daar kan je iets in zien, maar dat is heel onduidelijk. Dus het is allemaal niet zo mooi als van Lascaux en...
Misschien hadden ze gewoon een abstracte kunstvoorliefde. Dat kan toch ook?
Ja, maar niemand gaat in de grot zitten zonder gedachten om dan iets op de muur te doen.
Nee, maar dus wij zeggen wel, het was weer minder mooi, maar dat is ook weer een waardeoordeel.
Ja, precies. Natuurlijk.
Je zou zelfs een boom kunnen opzetten waarom, weet je wel, afbeelden van wat je ziet. Okay. Maar als je nou echt goed gaat zitten...
Een beetje Mondriaan-achtige geometrische figuren, ja.
En er is ook een ander... Dus dit is dan is het klaar natuurlijk. Hè? Ze hebben nu ook kunst. Dit is echt een grote doorbraak geweest. Maar er zijn ook nog kleinere dingen. Bijvoorbeeld, dat is ook Nederlands werk trouwens. Dat is ook van vorig jaar. Dat er zijn allemaal van die dingen die dan bij moderne mensen wordt gevonden en bij anderen niet. En dat heet dan modern. Dat is dus een bewijs hoe slim ze zijn. Als het dan bij oudere mensachtigen wordt gevonden, is het ineens niet meer zo slim. Maar het is natuurlijk nog even knap. Bijvoorbeeld het maken van lijm, van berkenbast. Een soort pek komt daar dan uit als je dat verhit. om een scherp steen, dus een pijl, op een stuk hout te zetten, waardoor die vast blijft zitten. Werd altijd gezien als homo sapiensachtig, maar nu...
Ja, want je bent want je bent verschillende materialen aan het combineren tot een nieuw werktuig. Er zit ontzettend veel werk in, je moet dat ontwikkelen,
hoe moet je dat doen? En dat is een Nederlands werk, onder andere van Geeske Langejans van de Universiteit Leiden. En dat is dan 140 jaar of 120.000 jaar oud. Dat is echt totaal Neandertaal. Maar hoe moeilijk is het eigenlijk? Daar hebben we een fragmentje over.
4 dagen werken in de kou heeft de archeologen geen bruikbare lijm opgeleverd.
Waar het heel erg glimt.
Maar een proces dat Neandertalers, onze zogenaamde domme neefjes, wel konden. Dat lukt mij niet. Tenminste, het is ons de afgelopen 4 dagen nog niet gelukt. Nee.
Ja, dit is een fragment uit een documentaire van Kennis van Nu van Geeske Langejans, die dan 4 dagen lang probeert of ze uit berkenbladeren in een soort...
Berkenbast.
Berkenbast, sorry. Maar de bladeren hebben er ook mee te maken. En dat moet ze dan verhitten. En het lukte gewoon niet om genoeg van dat spul te krijgen om een goede scherpe steen op een stok te krijgen. En ja, uiteindelijk lukt dat. We kunnen iets ontwikkelen. Die Neandertalers hebben er natuurlijk ook misschien wel 3 jaar over gedaan voordat ze dat helemaal goed ontwikkeld hadden. Of misschien wel honderden. Het is een klein beetje en steeds verder. Maar zo wordt eigenlijk iedere keer alles wat bijzonder was voor Homo sapiens, wordt ook, weliswaar niet zo prachtig vaak of net anders, maar toch ook bij de Neandertalen gevonden. En hij wordt dus steeds met onze gelijken.
Mag ik het even op een rijtje zetten wat we tot nu toe allemaal al hebben? Want we hebben dus al materiaalkennis en vaardigheid om dat te gebruiken en te bewerken. We hebben een kunstzinnige decoratieve inslag, zeg maar, met tirantijntjes en dingetjes werden mooi gevonden.
Een muzikaal gezang.
Dat is dan fantasie een beetje, maar dat kan natuurlijk.
Het wordt niet ondenkbaar. En we hebben geavanceerde jachtmethode, hebben we het al even over gehad. We hebben al zorg voor elkaar. Ik bedoel, het wordt al met al het wordt wel een rijk beeld van dit volkje.
Ja, en dat wordt eigenlijk ook steeds gekker waarom die, als die zo gelijkwaardig was aan de moderne mens.
Ja, waarom zitten dan hier geen Neandertalers een podcast te maken?
Maar jij noemt het ook weer volkje. Dat is toch ook weer...
Ja, maar dat vind ik ook gezellig. Weet je, het blijft dus toch een soort fantasie...
Smurfenachtig.
Het is zo tot de verbeelding sprekend. Een volkje, ja, een beetje fantasievol vind ik dat, dat woord. Ja, ik vind het wel bij passen.
Maar goed, waarom zitten hier geen Neandertalers?
Ja, waarom zitten hier geen Neandertalers een podcast te maken?
We hadden een hele podcast kunnen maken, alleen maar de theorieën over waarom de Neandertaler zou zijn uitgestorven. Eigenlijk alles wat je kan bedenken is ook genoemd. Een van de leukste vind ik dat ze natuurlijk aan Creutzfeldt-Jakob zijn overleden. Dat is die hersenziekte die je krijgt door dat je hersenweefsel eet.
De gekke koeienziekte.
Ja, gekke koeienziekte. En dat komt omdat ze ook, trouwens net als Homo sapiens, aan cannibalisme deden. En dan eet je ook dat brein. Maar dat is natuurlijk geen schijn van bewijs. Want ja, waarom hebben ze dan 200.000 jaar in westelijke Eurazië beheerst? Dan hebben ze alleen op het laatst gingen ze ineens hersenen eten. Wat ook een hele leuke is, ook heel modern, is dat ze ten onder gingen aan fijn stof door slecht geventileerde grotten waar ze hun vuur in stookten. Dan zie je ook weer dat holbewonerachtige idee. Wat ook een hele mooie is dat ze, want daar hebben we het nog niet helemaal precies over gehad, dat ze dus een verschil met Homo sapiens was wel dat zij heel veel op groot wild joegen. Ja. Homo sapiens had een meer gemengde dieet. Al wordt daar ook weer...
Groot wild, hebben het echt over de bisonachtige, de neushoorns, de mammoeten.
Maar dat leidde natuurlijk tot een fatale dosis, overdosis dierlijk eiwit, waar zwangere en die andere taalvrouwen onmiddellijk aan ten onder zouden gaan.
Sukkels.
Ja, heel dom. Slechte kleding, slechte werktuigen. Ja, toch alles, ja, want alle argumenten zijn, ja, ze hebben toch heel lang volgehouden
maar iets met
slechte werktuigen.
Klimaatverandering was toch ook misschien nog een optie? Ja. Dat heeft dan weer misschien met die kleding te maken, weet ik niet.
Maar... Nou, het zou best kunnen. Maar ze hebben natuurlijk heel wat ijstijd meegemaakt ook. Want die laatste ijstijd was erg, maar die daarvoor, toen zaten ze hier ook al.
Ik noem dit even, omdat ze hebben honderdduizenden jaren hier gewoon overleefd. En ik bedoel, het is niet zo dat als echt die werktuigen het probleem waren geweest. Waarom hebben ze het dan 300.000 jaar wel volgehouden?
Ja, maar hetzelfde geldt inderdaad voor vlees eten, voor alles eigenlijk.
Maar het is ook wel een leuk, want we hadden net al even over het Midden-Oosten. En daar zie je dus dat Homo sapiens daar verdwijnt. En dat de Neandertaler daarvoor in de plaats komt. Dus het is ook andersom gebeurd. En het zou best, de Neandertalers hadden hier dan gezeten en dan gediscussieerd. Ja, waarom zouden die Homo sapiens uit het Midden-Oosten dan ooit zijn verdwenen? Waren zij zoveel dommer dan wij?
Ja, ze zouden ons geen Homo sapiens hebben genoemd waarschijnlijk.
Ze hadden in ieder geval kleinere schedels, zou ik dan zeggen, als Neandertaler.
Maar als ik nu alle literatuur een beetje op een rijtje heb, en er zijn allemaal mensen die er weer anders over denken. Maar wat wel een hele interessante is, ik heb hier het stuk ook bij me. Ik zal het even voorlezen. A parsimonious neutral model suggests that Neanderthal replacement was determined by migration and random species drift. Oftewel, het was gewoon toeval.
Domme pech.
Domme pech. Ze hadden het grootste nadeel van de Neandertalers was dat het een dun bevolkte groep was. Er zijn de meest krankzinnige berekeningen hoeveel Neandertalers er waren. Dat varieert van een paar duizend. Tot 70.000. En als er dan de Homo sapiens populatie die dan naar Europa kwam, de overlap is ongeveer 5.000 jaar ongeveer. Zo rond 40.000 jaar geleden. Daar worden altijd grotere getallen op gezet. En dat was soms al 10 keer zo groot. Dat zou kunnen. En deze mensen in Nature Communications van vorig jaar, die noemen ook dat er het grote verschil was. Dat de Neandertalers, die zaten alleen maar hier. Maar die Homo sapiens, er konden voortdurend nieuwe Homo sapiens uit het Midden-Oosten, uit Afrika, konden voortdurend bijkomen. En dat geeft gewoon een bepaalde druk. Een paar procent verschil, net wat meer mensen.
Dus ik hoef me geen oorlog voor te stellen ook. Want dat wordt ook nog wel eens uitgeroeid.
Ja, dat is natuurlijk het makkelijkste. Ja, de koloniale oorlog van het Victoriaanse Britse leger tegenover de Afrikaanse
inboeling. Maar wij zorgen nu toch ook voor ons, door onze grote aantallen, zorgen wij nu ook voor het uitsterven van allerlei soorten.
Zonder dat dat per se gepaard hoeft te gaan met ook een uitdrijvingsjacht of zo. Weet je,
omdat geschikt gebied. Ik sprak laatst primatoloog Frans de Waal. En toen hadden we het ook over de bonobo's, die eigenlijk helemaal niet zo talrijk zijn in aantal. En hij zei, ja, dat komt ook omdat wij mensen nu eenmaal met zoveel zijn. Als wij met minder zouden zijn, zouden zij een veel succesvollere soort zijn.
Gewoon door je aanwezigheid beperk je eigenlijk al de ruimte voor een ander.
Ja, en dat betekent niet dat die Neandertalers dom waren. Nee. Ze hadden gewoon een andere, net iets andere niche. Er wordt ook wel eens gezegd dat ze, omdat ze groot en sterk waren, ook voorwege die jacht natuurlijk, dat ze 5500 calorieën per dag hebben moeten eten. Omdat dat grote lichaam, dat verbruikte gewoon veel. Ze moesten ook hard werken voor al dat vlees en al die andere dingen. En ja, normale jagersverzamelaars van mensen, of normaal, hoor mijn waardeoordeel, die verbruiken 3.000 à 4.000. Dit is ongeveer een zware Tour de France etappe, iedere dag. Ja. Nou, dan moet je natuurlijk, dan kun je niet dicht bevolkt zijn, want iedereen heeft heel veel nodig. Dus dat zijn allemaal kleine dingen die dat nadeel dan veroorzaakten.
Ja, maar dan zit er toch iets deterministisch in. Dat je zegt van, dit zijn de energiebehoeften, dit is de voedselstrategie. Als je dit model keer op keer aanzet, zul je toch zien dat in 80% van de gevallen Neandertalers uitsterven dan. Ik bedoel, dat zit er dan, dat is wel de consequentie. Van zo'n redenering. Hè? Dus dan zeg je, er zit er geen waardeoordeel in over hoe slim zijn ze.
Nee, dat absoluut niet. Nee.
Nee, maar er zit het toch wel in leefstrategie eigenlijk. Ja. Maar eigenlijk, en ik zit altijd te wiebelen op mijn stoel.
Oh ja, dat was nog één ontdekking
namelijk. Nee, nu in wil 2010. Ik het weten Lucas.
Maar Lucas, vertel jij het dan maar. Ja. Wat was er in 2010?
Ja. We hebben het altijd over dat de Neandertalers uitgestorven zijn. Maar eigenlijk is dat niet waar. De Neandertalers zijn niet uitgestorven. In de zin dat er nu nog levende nakomelingen van Neandertalers zijn.
Dus misschien zitten hier wel Neandertalers. Ik zou zeggen, om de harde apen te maken.
4 stuks. 3 presentatoren en 1 producer. Echt, wij zijn allemaal voor een heel klein beetje Neandertaler. Omdat wij van Europese afkomst zijn. En in 2010 is inderdaad ontdekt met toen het complete DNA, een complete DNA-volgorde van de Neandertaler bekend werd en er goed naar gekeken werd, werd er gezien, sommige van die stukjes, Neandertaler-DNA, vinden we terug bij moderne mensen. En eigenlijk bij iedereen buiten Afrika vind je 1 à 2% Neandertaler-DNA terug. En dat betekent dus dat wij Neandertaler voorouders moeten hebben gehad. Want anders kun je dat niet verklaren waarom dat hier terecht is gekomen.
Dus misschien onze creatieve kanten komen wel allemaal dankzij. Nee, dat is niet waar.
Ja, maar dan kom je altijd weer in het probleem omdat Afrikanen hebben
het niet. Ja, precies. Nee, dat zat ik nu ook niet. Maar
Dus het is een, er wordt ook veel aan gerekend en bedacht van wanneer moet dat dan gebeurd zijn. En volgens mij is het idee nu dat het tussen de 70 en 50.000 jaar geleden. Ja. En dan kom je inderdaad uit waar jij het net al over had, Hendrik, in het Midden-Oosten. Omdat daar zie je al vanaf 100.000 jaar geleden dat de Neandertalers en mensen daar een beetje stuivertje wisselden. Ja.
Maar een stuivertje wisselen, is dat nu een eufemisme voor dat ze seks met elkaar hadden? Of?
Wat ik bedoel is dat als...
Ja.
Uiteindelijk wel.
18 plus
maar dat hoeft niet een enorme orgie te zijn geweest. Want het waren natuurlijk allemaal kleine bevolkingen. Weet je? We zijn nu met buiten Afrika ook met 6 miljard, denk ik. En toen waren het hooguit honderdduizenden. Dat lijkt
je hebt het allemaal over groepen mensen die daar leven.
Duizenden mensen.
En nu we het toch over orgieën en stuivertjes hebben, wil ik een soort bijna stuiverromanachtige passage voorlezen uit een verder heel leuk boek, Mijn Europese Familie, van Karin Boys. Dat is een Zweedse wetenschapsjournalist. En dat is heel leerzaam, gaat allemaal over DNA.
Ja, hoe ging dat dan, Lucas? Ja, lees eens voor.
Karin Boys heeft zich daar dus een voorstelling van gemaakt. Ze was jong en slank. Haar haar was zwart en kroezig en haar huid was donkerbruin. De enige kleding die ze droeg was een getwijnd koord rond haar heupen. En aan dat koord bungelden rijen rood en groen gekleurde schelpen. Die zwaaiden ritmisch heen en weer op de maat van haar tred. Tussen haar naakte borsten hing een amulet aan een leren riempje. Een vogelfiguurtje, gemaakt van gazellenhoorn. Bovenop de berg had de vrouw een man ontmoet. Zijn zaad zat nu in haar onderlijf. De man was ongeveer even lang als de vrouw, maar veel zwaarder en sterker. Mogelijk had hij geweld gebruikt bij een ontmoeting. In dat geval zou ze zich nauwelijks hebben kunnen verweren. Zijn gezicht leek niet op de gezichten van de mensen die de vrouw eerder had ontmoet. Zijn neus was veel groter en breder en zijn hele gezicht stak als het ware naar voren. Zijn ogen waren bruin, net als de haren, maar zijn huid was lichter en zijn haar hing recht omlaag. Hij rook vooral heel apart. Dat had ze pas gemerkt toen ze vlak bij hem was. Hij had een scherpe, vreemde geur.
Ja, wat zijn dan die vreemde geuren?
Ja, dat...
Al dat vlees natuurlijk.
Ja, maar toch wel weer...
En die rook van het vuur.
Die bijzin van dat hij mogelijk geweld had gebruikt... dat impliceert wel weer de brute kant van de Neandertaler. Dat het Casanova was die met een bosje bloemen klaar stond.
En de waarheid is natuurlijk... we weten het niet hoe het is gebeurd... maar we kunnen er wel geïnformeerd over speculeren, zou ik willen zeggen. Want je kunt gaan kijken van waar zitten die stukjes Neandertaler-DNA... als je bij moderne mensen gaat kijken. Nou, ze zitten op heel veel plekken... maar op één plek waar ze niet zitten, is op het X-chromosoom. Of heel weinig. Dus op het X-chromosoom, dat is een van de menselijke geslachtshormonen. Vrouwen hebben twee X-chromosomen en mannen hebben een X- en een Y-chromosoom. Dat er weinig Neandertaler DNA op het X-chromosoom gevonden wordt, dat zou je kunnen verklaren als het vooral mannen waren geweest.
Dus het zit veel op het Y-chromosoom?
Nee,
of dat is een leeg chromosoom.
Het ei stelt bijna niks voor. Dat is echt een chromosoom van niks. Ik bedoel, al die mannelijkheid wordt echt aan een flutchromosoompje bepaald.
Er zit één gen op, man.
ik geloof dat er een handvol zijn, maar echt veel zijn het er niet. Terwijl er echt tientallen op het X liggen. Maar dat er dus weinig Neandertaler op X wordt gevonden. Dat zou dus kunnen komen dat de bijdrage van Neandertalers aan moderne mensen... vooral via de mannelijke lijn liep. Want mannen hebben nu eenmaal minder X. Dus dan hebben ze ook minder X bijgedragen. Dus zien we minder X.
Ja, en dus helemaal niks op het ei. Want er zou er nog een Neandertaal-ei-lijntje moeten zijn. Maar het is zo klein.
Nee, het is ook zo klein dat er ook heel weinig plek is voor Neandertaal-DNA. Dus dat heeft een andere reden waarom dat zo leeg is. Maar je ziet die mensen hier dus opkomen uit Afrika en het Midden-Oosten. Dus wat er vooral gebeurde was dat Neandertalen mannen met mensen, vrouwen, lijkt het... hebben gepaard.
Ja, en als het dan een kwestie was van aantrekkingskracht... een spannende vakantieliefde of verkrachting, dat weet je niet.
Dat weet je dus helemaal niet. We weten wel dat er... Hendrik noemde het al even. Er zijn wel signalen van een soort technologie-uitwisseling ook. Dat Chateaubriand bijvoorbeeld.
Chateaubriand, want bijvoorbeeld die hangers... wat hier ook weer genoemd werd, zo'n hanger om de nek... dat komt voor het eerst voor bij Chateaubriand. In Afrika vind je geen doorboorde tanden met hangertjes... Dat hebben waarschijnlijk Homo sapiens van de Neandertalers overgenomen. Want daarna duikt het bij Neandertaler ook op. En er zijn nog meer bepaald soort... Dat is dan uit Europa bekend, hè? Niet uit het Midden-Oosten. Maar een bepaald soort manier om leer te bewerken... met een bepaald soort bot, lissoir. Ik weet niet precies hoe het zit. Maar dat is ook eerder bij Neandertalers. En dan wordt het heel snel overgenomen door Homo sapiens.
Dus dat lijkt op een soort... als er groepen Neandertalers en groepen mensen elkaar ontmoeten... en technologie hebben uitgewisseld. Ja, misschien ook wel mensen. Weet je wel, misschien werd er af en toe een bij moderne jagersverzamelaars weten we ook dat die af en toe dat vrouwen de groep verlaten of juist mannen.
We gaan ook niet gelijk vechten als ze elkaar zien. Kijken eerst even, valt er wat voordeeltje te behalen? Ja. Hebben zij leuke dingen? Kunnen we wat ruilen?
Ja, dus in dit scenario werd de verkrachting even als mogelijkheid genoemd. Maar ik bedoel dat we zullen het nooit zeker weten. En een andere interessante vraag vind ik van wat is dat dan, dat Neandertaler DNA? Wat doet dat dan nog in ons? Ik bedoel,
wat hebben we er dan?
Wat hebben we er aan of wat hebben we er juist niet aan? Die mogelijkheid is natuurlijk ook dat het niet alleen maar goede dingen doet. En door het langzaam krijgen genetici steeds beter zicht op wat dat Neandertaler DNA doet. En vorig jaar verscheen er een interessante studie van de UK Biobank is dat. En dat is een heel groot onderzoek waar 100.000 mensen in zitten. Hun DNA is bekend. En die krijgen allerlei medische testen. Die moeten allerlei vragenlijsten invullen. En dan kan er dus gekeken worden van, is er bijvoorbeeld een bepaalde samenhang tussen een bepaalde ziekte en een bepaalde genvariant. En zo zijn er dus verbanden gevonden tussen bepaalde eigenschappen die mensen hebben. En Neandertaler DNA. Een van die eigenschappen die volgens mij driekwart bijna van de Europeanen hebben, is dat onze huid makkelijk verbrandt. Dus mensen die...
Fijn.
Ja.
Ja, en bedankt Neandertaler voorouders.
Ja. Ja.
Maar dat heeft natuurlijk een reden, omdat ze waarschijnlijk dan beter vitamine D konden maken.
Ja, dus als je kijkt, het fenotype zoals dat dan heet in die biobank, dat is dan er is mensen gevraagd naar van, verbrandt u makkelijk? Nou, dan hebben er heel veel ja ingevuld. Maar dat wijst natuurlijk op een soort lichte huid. Dus heel veel Neandertaler DNA varianten, die hebben te maken met haar en huid. En dus ook met die lichte huidskleur misschien, dat daar iets van de Neandertalers tussen is meegekomen. Er zijn heel veel genen die huidskleur bepalen en het Neandertaler DNA is niet het enige, maar het speelt er wel een rol in dus.
En ik verbrand supersnel en ik heb donker haar. Betekent dat dan dat ik meer dan 2% Neandertaler DNA heb?
Er zit een beetje, sommige mensen hebben iets meer dan anderen, maar wat ik zeg, driekwart van de Europeanen heeft deze DNA-variant en dit fenotype in ieder geval, een van die twee, dat weet ik niet zeker, maar deze is dus heel wijd verbreid. Dus grote kans dat je hem hebt. Ik heb zelf een DNA-test gedaan en ik heb ook ooit een keertje mijn oma gevraagd om een DNA-test te doen. En tegenwoordig krijg je een soort uitslag met hoeveel Neandertaler DNA heb je dan. En mijn oma had ietsje meer dan ik. Dus dat vond ik, dat vond ik wel grappig.
Maar goed, het klinkt heel weinig, 2%, het maakt het uit. Maar het telt misschien wel op.
Ja, en dat heb ik dacht eerst dat het meer was, maar ik heb het even teruggezocht nog gisteravond. En het is als je dus bij alle mensen... En als een Aziaten hebben dus ook Neandertaler DNA en ook Aboriginals vind je ook allemaal DNA terug. Eén studie die een paar jaar geleden verscheen, die had er al naar tientallen mensen gekeken. En van hoeveel DNA van een Neandertaler kunnen we nou bij elkaar terugvinden? En ze kwamen al op 20%.
Okay.
Dus een vijfde Neandertaler kun je eigenlijk alweer bij elkaar puzzelen als je alle fragmentjes nu op gaat rapen bij mensen.
Dus het interessante is dus dat er toen waren er misschien hoge schatting 100.000 Neandertalers. Dat is volgens mij de hoogste schatting
dat
ever.
Ja, aan de hoge kant, ja.
En dat betekent dus dat er nog nooit zoveel Neandertaal DNA is geweest als nu.
Nee, precies. Nee, dat is eigenlijk wederom heel succesvol, die Neandertalers. Als je het gewoon
Neandertaler
puur als een...
is dood, levende Neandertaler.
Ja, als je het als een genetisch spelletje ziet. En een andere die ik interessant vond ook, is dat of je een avondmens bent. Dat hangt ook samen met een bepaalde Neandertaler variant. Dus dat heet je chronotype, hè, of je ochtend-avondmens bent. En avondmensen, die hebben ook een bepaald stukje Neandertaler DNA vaker. Er zaten nog wat meer een bepaald...
Maar dat zijn allemaal dus hele gewone dingen?
Hele gewone dingen, die ook niet per se... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Dit is ook niet...
De hele eiwitkaskade vanaf de genen tot die vermoeidheid terugbrengen.
Nee, het zijn dus ook allemaal genen die nog wel kunnen functioneren in een verder sapiens omgeving. Dus dat is natuurlijk. Er zijn ook heel veel DNA-varianten afgevallen. Die omdat ze een nadeel gaven of omdat ze leiden tot minder vruchtbaarheid. Dus er is heel veel Neandertaler.
Zo kan ook dat X-chromosoom. Dat als er een vruchtbaarheidsprobleem was, dan was er geen verschil tussen mannen en vrouwen hoeveel seks ze hadden over en weer. Maar was het gewoon een effect van die vruchtbaarheid.
Op al deze redenen kunnen DNA-varianten van Neandertalers kunnen zijn uitgewied. Omdat ze toch een beetje tegenvielen. Uiteindelijk. En een andere die, met dat avondmens, daarvan wordt dus gezegd van wat zie je nou eigenlijk? Wat je eigenlijk ziet gebeuren is dat Neandertalers leefden hier al honderdduizenden jaren. En die waren dus aangepast aan het leven op hoge breedtegraden, met weinig licht. En daar hebben wij dus eigenlijk van geprofiteerd. En Wil Hoebroeks, dat is een Nederlandse Neandertaler-kenner eigenlijk wel. Dat is hoogleraar in Leiden. Die beschrijft dat zo.
De vorm is verdwenen. Die schedel is verdwenen. Die kom je in de tram in Amsterdam niet tegen. Maar DNA kom je nog overal tegen. En je moet je voorstellen, als die moderne mensen Europa binnendruppelen, dan ontmoeten ze mensen die sterk op hen lijken, maar die hier al honderdduizenden jaren in Europa en Azië woonden en dus aan koude aangepast waren, aan de pathogenen, aan de lokale infecties. En die, ja, het is heel makkelijk om als het ware mee te liften door het overnemen van die biologische aanpassingen van mensen die hier al honderdduizenden jaren leven.
Ja, dus het leuke is hier dat je dus ziet is dat we worden een beetje als profiteurs.
Ja, maar ook een heel ander verhaal. Het binnendruppelen.
Ja.
Dus niet zeg maar een soort opmars van Homo sapiens. Nee, maar zo vroeg werd het vroeger natuurlijk gezien. Want ik denk dat heel veel luisteraars nog altijd het oude beeld hebben van de Neandertalers, die zijn gewoon uitgeroeid door Homo sapiens. Dat was altijd het beeld. Ja. Superieure wapens van Homo sapiens. Alles was beter. En die sufferts, die moesten gewoon het veld ruimen.
Ja, en hier kom je toch op een soort. De wetenschap wijst een soort vreedzamer alternatief aan, denk ik.
Het past ook altijd helemaal precies bij de cultuur, de theorie die we hebben. Dat is dan weer een. Bron van argwaan natuurlijk.
Maar dat is wel grappig, want we hebben het nu over die avondmensen. En we hadden het net ook al over een lichte huid, snel verbranden. Dat doet me allemaal heel erg denken aan onze aflevering over de schaduwkanten van licht, nummer 13. En dit gaat dus eigenlijk over de schaduwkanten van het Neandertalerschap. Maar die zijn heel erg lichtgevoelig. Heeft dat dan ook met de breedtegraad te maken?
Ja, we zeggen avondmensen, maar die avondneandertalers is dat je die ook dus meer vindt richting Scandinavië toe. Dus er zijn ook echt signalen dat dit soort eigenschappen van neandertalers echt gunstig waren voor mensen hier. En tot op de dag van vandaag, dat we er dus voordelen van hebben. Voordeel, maar ook nadeel. Er zijn ook neandertaler varianten die bijvoorbeeld, als je op die biobank vragenlijsten, kon je bijvoorbeeld invullen of je de afgelopen 2 weken een beetje futloos, een beetje niet enthousiast was voor dingen, een beetje moeilijk te motiveren. En dat bleek ook samen te hangen met één Neandertaler. Een gevoel van eenzaamheid. Nou, dat was ook weer een stukje
die
DNA bij.
Dunne bevolking natuurlijk.
Ja, lange winters.
Winterdepressie.
Ja. Het is dus een erfenis met goede en
ergens moet dat dus ook
minder goede kanten.
Als dat inderdaad samenhangt met meer Neandertaal DNA, moet dat dus ook een gunstig iets hebben gehad. Want anders zou het weggeselecteerd zijn.
Het is
ook wel gunstig om nu dan een beetje somber te zijn.
Natuurlijk. Ja, maar misschien in deze omgeving wel. In een Neandertaler samenleving wel. Maar het is grappig om te bedenken dat. Je vroeg even van waarom is het interessant of Neandertalers spraken, Gemma. Maar dus over die Neandertalers meer te weten komen. Dat leert dus ook een beetje over hoe wij nu in elkaar zitten. En veel meer dan is gebleken in 2010 met die grote shock van dat DNA dan eerst. Ik denk dat het beeld dat we uiteindelijk over moeten houden is dat de Neandertaler als pakket is uitgestorven. En dan bedoel ik als pakket een volkje met een bepaald uiterlijk, met een bepaalde cultuur, waar bepaalde denkwijzen bij hoorden, met een bepaald gedrag, met bepaalde leefpatronen. Die Neandertaler is weg en die komt ook niet meer terug. Maar het is niet zo dat de impact van de Neandertaler verdwenen is, want die is er nog. En die merken we dus tot op de dag van vandaag. En dat vind ik eigenlijk wel een hele leuke gedachte.
Mooi.
Dank je.
Ja, ik ben wel benieuwd, Lucas. Want ga jij deze zomer nou ook op Neandertalerjacht? Had ik zoiets begrepen?
Ja, mijn vakantie ga ik vullen met grotten in Frankrijk. De meeste grotten die toeristentrekpleisters zijn geworden, zijn wel grotten van Cro-Magnons, dus van moderne mensen. Maar ik verwacht zeker een beetje Levallois mee te pikken. Zo,
toch een
zo
beetje naar je roots.
Ja, zeker. Nou ja, nu heb je het eigenlijk al. Ja, Gemma, ik weet dat jij naar Siberië gaat.
Ja, daar ga ik een mammoet opzoeken. Ook een beetje lekker. Nee, ik ga ijs bestuderen. Permafrost. Dus wie weet ook mammoet.
En Hendrik, jij gaat ook
naar Friesland.
Naar Friesland, ja. Nee, maar dan komen we toch op een belangrijk punt. Is namelijk dat onbehaarde apen, die gaan op vakantie. En dat betekent dat we met zomerstop gaan. Dit is de laatste aflevering, zeg ik dan. Zegt iedereen, dan zeg ik nee, dit is de laatste aflevering van seizoen 1. We komen terug met seizoen 2. Dus blijf vooral geabonneerd. En neem de tijd deze vakantie om oude afleveringen terug te luisteren die je nog in je wachtlijst had staan. download er een paar en dan kun je ze op vakantie in de auto gewoon afspelen en terugluisteren. En dan zijn wij er weer in september.
Ik weet nog een leuk spelletje voor in de auto voor lange autoritten. Dat mensen kunnen doen wie het mooiste Neandertaler gezang maakt. Ik denk dat ze gewoon een heel mooi, diep, zwaar stemgeluid hadden.
Ja, dat schijnt toch redenen te zijn waarom ze een hoog stemgeluid hebben. Maar daar kom ik nog op terug.
Oké, nou, wie zich verveelt op de autobaan of waar dan ook...
De onbehaarde apen wensen iedereen een vakantie toe waarin je je innerlijke Neandertaler kan vinden. Of in ieder geval daar iets meer mee verbonden voelt. Wij bedanken Mirjam van Zuidam nog voor het produceren van deze aflevering. En fijne zomer voor iedereen. En dan tot in september.
Doei.
Doei. Doei.